socialisme en het jodendom. De twee dingen die ik wel zocht, maar die nog geen plaats hadden gevonden. Ja. Dus dat was het samengaan wat ik zocht. Toen ik dat las, toen voelde ik een vast punt. Een synthese, zou je kunnen zeggen. Het citaat dat ik net voorlas is uitgesproken door, ik zal haar Rosa noemen, een vrouw die ik geïnterviewd heb en die ongeveer 1936 lid werd van Noor Hauwet. Noor Hauwet was de jeugdorganisatie van Poalesion. En Poalesion, dat was voluit het Joods-Socialistisch Verbond Poalesion, een organisatie van socialistisch-zionistische joden in Nederland. En die organisatie werd in 1933 opgericht. Er waren al vaker pogingen gedaan door socialistische joden, met name in Amsterdam, om een dergelijke club van de grond te krijgen, maar dat was altijd misgelopen. Dat was blijven steken in studieclubjesachtige bijeenkomsten. En Poalesion was eigenlijk een heel uniek verschijnsel, omdat ten eerste was het binnen de socialistische beweging zeer uitzonderlijk en eigenlijk niet voorkomend dat minderheidsgroepen zich apart organiseerden. En verder was heel lang was het als onmogelijk beschouwd en ook absoluut onbehoorlijk beschouwd om het socialisme en zionisme tot één ideologie samen te smeden. En dat was een van de belangrijkste redenen dat dat in Nederland niet gelukt was. Ook omdat er nogal veel Joden juist binnen die socialistische beweging actief waren. En zij daar hun idealen verwezenlijkt zagen en niets voelden voor een Joodse nationale beweging. Het socialistische zionisme was absoluut niet in Nederland uitgevonden. Het zionisme ook al niet. Het zionisme was al iets eerder ontstaan, aan het eind van de vorige eeuw. Nou, iedereen weet ongeveer, denk ik wel, wie Herzl was. Herzl was de vader van het politieke zionisme. En het zionisme was in feite een reactie, zowel op het antisemitisme, dat vanaf het eind van de vorige eeuw weer steeds heftiger vormen begon aan te nemen. Vooral in Midden- en Oost-Europa, maar bijvoorbeeld ook in Frankrijk, de beruchte Dreyfus-affaire. En verder paste het zionisme eigenlijk heel goed in alle nationale bevrijdingsbewegingen van Midden- en Oost-Europa. En was het in die zin een van de velen. Nou was het een beweging die gericht was op het op de opbouw van een Joodse staat in Palestina. Een Joods nationaal tehuis werd het meestal genoemd. Veel voorzichtiger aanduiding dus. En van klassenstrijd was binnen dat zionisme geen sprake. En als je nu gaat kijken naar hoe de situatie van de Joden in Rusland was, in dat hele uitgestrekte tsaristische rijk. Die positie die was abominabel slecht. De Joden waren gedwongen om in de westelijke gordel van Rusland te leven. Op andere plekken mochten ze niet leven. Daar hadden ze het economisch heel slecht. Ze hadden grote gezinnen, er was een ontzettende overbevolking. En eens in zoveel tijd waren er pogroms. En dan werden de Joden afgeslacht of ze werden verlomd, hun huizen of hun winkeltjes werden in de fik gestoken. Er was dus ook voortdurend angst. Die pogroms die vonden bijvoorbeeld plaats bij uitstek rond christelijke feestdagen. Een heel bekend voorbeeld daarvan is het paasfeest. En ook het Joodse Pesachfeest, wat iets anders is. En dan werden de Joden ervan beschuldigd dat ze christenkindertjes afslachten om het bloed te gebruiken voor het maken van hun matzes. Wat trouwens al in de middeleeuwen door de katholieke kerk zelf is ontzenuwd, dit sprookje. Omdat de Joden nu juist volgens hun eigen rituele wetten helemaal geen bloed tot zich mogen nemen. Maar dat is even om aan te geven van hoe diep dat allemaal zat. En nou, die situatie van de Joden was dus in feite heel bedreigd. De Joden in Rusland die hadden eigenlijk, zou je kunnen zeggen, 3 min of meer radicale vluchtroutes. De meest populaire was de emigratie. Dus vanaf het eind van de vorige eeuw gingen er duizenden, tienduizenden, honderdduizenden Russische Joden, niet alleen uit Rusland, helemaal uit Oost-Europa, ook uit Midden-Europa, ook uit Duitsland trouwens, vertrokken naar een betere toekomst, dachten ze in ieder geval, hoopten ze. En het land bij uitstek was de Verenigde Staten. Een ander alternatief bood het socialisme. Het is wel belangrijk om je te beseffen dat de Joden in Rusland een enorme voortrekkersrol hebben gespeeld in de totstandkoming van het socialisme. Je had een Joodse socialistische, toen nog heette dat gewoon Joodse Sociaal-Democratische Partij, de Bund. Die werd opgericht en ik geloof dat 1 jaar daarna werd de officiële Russische partij opgericht, waarvan dan Lenin aan het hoofd kwam te staan. Maar die Bund had daar eigenlijk de stoot toe gegeven. En de Bund beschouwde zich ook als onderdeel van die algehele Russische partij. Maar nam toch een aantal aparte standpunten in wat betreft hun eigen achterban. Want dat waren namelijk Joden die vooral in het textiel zaten, in de textielindustrie, in de tabak. Drukkerijen hadden, veel handwerk. Joden zijn altijd veel werkzaam geweest binnen ambachtelijke beroepen. En de Bund die was uit op sowieso een socialistische maatschappij natuurlijk, voor iedereen. Maar had daarbij voor ogen een culturele autonomie voor de Joodse bevolking, zoals allerlei groepen die culturele autonomie nastreefde, etnische groepen, ook in Rusland. Dat zie je dus trouwens nu weer, eindelijk. De Bund botste met de derde vluchtroute, en dat waren de Zionisten. Er waren socialistische Joden die te weinig fiducie hadden in alleen die oplossing van dat socialisme. Ze hadden niet vaak genoeg gezien bijvoorbeeld dat verlichte Russen hun antisemitisme lieten vallen. Er zijn voorbeelden van de Narodniki, dat waren ook weer progressieve. Dat was een progressieve beweging in Rusland die de boeren wilde bevrijden. En toen dat mislukte, werd in 1 moeite door, werden er toch weer pogroms door dezezelfde Narodniki, in wie gelederen ook Joden meenemen, werden georganiseerd. En dat gebeurde ook weer na de mislukte revolutie in Rusland in 1905. Toen die ontaarde ook weer uiteindelijk in pogroms. Een van degenen die daaruit conclusies trok was Berborgov. Een Russische Jood die opgegroeid was in Poltava. Poltava, dat is eigenlijk wel grappig, was een stadje in Rusland. Waar absoluut geen industrie was en dus ook geen arbeidersbeweging. Maar waar wel, wat wel uitverkoren was door de Russische regering om politieke gevangenen te verbannen. Dus het was daar een van de crème de la crème's waar de politieke radicalen elkaar troffen. En verder was de vader van Berbolghoff, die was actief in de Zionistische beweging. Dus hij had al meteen, vanaf dat hij opgroeide, kreeg hij met die twee ideologieën te maken. En Berbolghoff was degene, hij was niet de eerste die probeerde om socialisme en zionisme meer met elkaar in verband te brengen, maar hij was wel de eerste die dat probeerde te doen volgens volstrekt marxistische maatstaven. Hij ontwierp dus het marxistisch zionisme. En zijn denkwijze die was ongeveer als volgt. Zoals bekend zijn in het marxisme de productieverhoudingen ontzettend belangrijk. Daar wordt ongeveer alles van afgeleid, de positie die je inneemt binnen de productieverhoudingen, van wat voor klasse je vervolgens deel uitmaakt. Nou, Berbolghoff die zei, als je nou kijkt naar wat de Joden voor positie innemen binnen de productieverhoudingen, dan zie je daar een omgekeerde piramide. En daar bedoelde hij mee dat er bijna geen Joden in de zware industrie zaten, ook niet in de landbouw. Maar dat ze bijna allemaal in de tertiaire sector zaten, dat ze in de confectieindustrie, dus de sector die dicht bij de consument stond. En in de levensmiddelenindustrie, in de tabaksindustrie. En verder dat ze in de handel zaten, dat is een heel ander verhaal, dat is ook allemaal gegroeid, dat ze in de handel zaten en in de vrije beroepen. En, zei Berbolghoff, dit is een abnormale situatie. De Joden zullen nooit op een effectieve manier klassenstrijd kunnen voeren, want ze zullen nooit echt proletariseren. En hij zag daar ook, er werd ontzettend veel geëmigreerd. En zei Berbolghoff, ze gaan dan naar andere landen toe, de Joden, naar West-Europa, naar de Verenigde Staten. Maar daar zie je hetzelfde gebeuren. Ze blijven in de marge van de economie. En als er antisemitisme komt, of als er meestal gepaard gaande met een economische crisis, juist uit die sectoren waar de Joden werkzaam zijn, kunnen ze heel makkelijk uitgestoten worden. En moeten ze inderdaad weer naar het volgende land. En zo kwam Berbolghoff bij zijn, en dat was volgens hem dus allemaal, dat was heel historisch, materialistisch en ook heel dialectisch geredeneerd. Op heel eigenlijk onvermijdelijke wijze zou er gaan gebeuren wat er moest gebeuren, namelijk de emigratie naar Palestina. Dat was een land waar de economie onderontwikkeld was, dat zijn ze in ieder geval onderbevolkt was. Waar de Joden dus niet van nationale concurrentie hoefden te vrezen. En waar ze zeg maar als het ware vanaf de grond af hun eigen economie zouden kunnen opbouwen. En die ze zelf in handen zouden hebben. En daar dan vervolgens hun eigen normale, tussen aanhalingstekens, klassenstrijd zouden kunnen voeren. Waar dan vervolgens de klasseloze maatschappij uit zou voortkomen. Dat was eigenlijk de kern van zijn redenering. En ja, die synthese die hij tot stand bracht tussen socialisme of marxisme en zionisme, die viel bij die Joden op vruchtbare bodem die niet al het vertrouwen stelden in dat socialisme, of dat ook echt wel de oplossing zou brengen voor Joden, kortom of het antisemitisme wel echt zou verdwijnen. En ook voor die Joden die zionistische sympathie hadden, maar dat zionisme op zich te burgerlijk vonden.
Hebt euch Freunde, tanzt meinem Wort. Ich will die vierte schöne Frau Füße setzen. Ach, ich bin herbelangt, von Sternen ein Zipfelglanz und Pfeil.
Berbolghoff had dus zijn theorie neergeschreven in de Grundlagen des Poalesionismus. Dat betekende eigenlijk het begin van de partij Poalesion. In 1906 werd hij opgericht. Kort na de eeuwwisseling dus. Het is heel interessant om te kijken hoe die theorie van Berbergov echt in de marxistische tijdsgeest van toen paste. Zoals hij bijvoorbeeld kon zeggen en kon schrijven dat het Joodse proletariaat hoefde niet zozeer actief die emigratie op zich te nemen. Daar zou de bourgeoisie wel voor zorgen en dan zouden de arbeidskrachten als vanzelf naar Palestina gaan emigreren en zouden daar uiteindelijk de macht grijpen. En hij was heel erg tegen het opbouwen van kleine socialistische plukjes in zo'n land. Er moest, zoals de oude theorie was, in één keer de macht gegrepen worden. Nou, de eerste protesten die tegen deze orthodoxe marxistische theorie te horen waren, die kwamen ook uit de zionistische hoek, maar wel uit de hoek van degene die op Aliyah gingen, dat wil zeggen die naar Palestina togen en daar aan het werk gingen en de moerassen gingen dempen en daar dat land gingen opbouwen. En die waren geïrriteerd. Die hadden iets van, Berbergov heeft niet begrepen wat er allemaal komt kijken bij de opbouw van een land. En dat is heel interessant, omdat je daar eigenlijk voor het eerst zie je hoe kan die synthese hoe kan die werkelijk tot zijn recht komen? Kan dat? Want kan je aan dit soort socialistische en marxistische principes vasthouden als je tegelijkertijd ook een land wil opbouwen waarin je toch met allerlei soorten mensen moet samenwerken? En uit die hoek, onder andere van Ben Zvi, dat was een maatje van Berbergov, maar die was naar Palestina getrokken en later, hij werd de eerste president van Israël, heeft hij Berbergov daar zeer vriendschappelijk nog op bekritiseerd. Dat hij daar toch eigenlijk helemaal geen verstand van had, dat hem die kennis had ontbroken van die praktische opbouw. Nou, Berbergov die was natuurlijk ook absoluut niet populair bij de tsaristische politie. Het was ook, hij was bijvoorbeeld ook een van de initiatiefnemers van de eerste Joodse knokploegen tegen pogroms. Dus Joden die zich bewapenden om zelf zich te kunnen verdedigen tegen pogroms. Hij heeft ook een keer in de gevangenis gezeten. Hij verdween in dat hele roerige Rusland, verdween naar de Verenigde Staten. En kwam terug in 1917, midden in het proces van de Russische Revolutie. En dat verblijf in de Verenigde Staten, dat had veranderingen bij hem teweeg gebracht. Niet alleen dat, je moet je beseffen dat in die tijd sowieso er allerlei scheuringen optraden binnen de socialistische beweging. Stromingen kozen voor een meer sociaal-democratische koers, voor langzaam doch staag aan veranderingen werken. Andere stromingen kozen voor het oude idee van de revolutie in één klap en geen compromissen. Berbergov die keerde terug in 1917, werd hartelijk verwelkomd door zijn oude kameraden. En hield toen een betoog waar gedeeltelijk heel andere standpunten in doorklonken. Namelijk dat het proletariaat de opbouw van het land niet langer aan de bourgeoisie moest overlaten, maar zelf in moest grijpen. Hij liet daarbij ook de term Selbsthilfe klinken. Op protesten, al zouden de Arabische velgen, de landarbeiders, van hun land gedreven worden, zei hij dat dat absoluut niet klopte en dat het land genoeg mogelijkheden bood als er moderne economische en landbouwmethoden zouden toegepast worden, dat het genoeg mogelijkheid bood voor twee volken om daar te leven. Eerder had Berbergov al gezegd dat de Arabische velgen zich op den duur zouden assimileren aan de Joden. En vervolgens verkondigde hij de mening dat Palestina een mandaatland zou moeten worden. Dus dat het een soort administratieve eenheid zou moeten worden onder mandaat van het Britse Rijk. En dan moet je ook niet vergeten, in 1917 was die Balfour-declaratie er geweest. De declaratie van in Engeland van het Britse imperium, dat gezegd had, oké, dat Joods nationaal tehuis, dat mag er komen. Zij het, dat het niet ten koste mag gaan van andere bevolkingsgroepen. Kortom, Berbergov ging meer pragmatische en meer wat je eigenlijk nu noemt sociaal-democratische standpunten innemen. En tegelijk, dat is ook heel interessant om dat te zien, Berbergov was altijd heel schematisch geweest. Hij had het nooit over historische aanspraken van het Joodse volk op Palestina gehad. Hij had het nooit over emoties gehad. En nu voor het eerst bracht hij ook het gevoelselement, zijn ideeën binnen. En ook En ook het historische moment van we moeten terug naar Palestina. Op die vergadering waar hij verscheen in 1917, daar kreeg je de meeste mensen mee, maar er waren ook heel wat kameraden die riepen, wij willen de nieuwe Borghof niet, wij willen de oude, hij heeft zijn eigen leer verraden. Kortom, dat waren de Palestijnen die vasthielden aan die oude, wat je nu zou zeggen, communistische of marxistische koers. Nou, je ziet die verschillende stromingen in de nasleep van de Russische revolutie zie je zich doorzetten. Er wordt op een gegeven moment, en dan moet je natuurlijk realiseren dat die Russische revolutie binnen de hele socialistische beweging een ontzettende inspirerende functie had, maar dat hij natuurlijk ook door allerlei socialistische groeperingen werd afgewezen. Je ziet dan dat er een sociaal-democratische groepering komt die niet mee wil naar de derde internationale, naar de communisten dus, naar de Russische navolging van de Russische bolsjewisten. En je ziet dat er een linker coalition komt, linker is een Jiddisch woord, linkse coalition, die geen genoegen nemen met de sociaal-democratische koers, maar interessant genoeg, die ook niet op willen gaan in het communisme. Want er is ook een communistische coalition, die zie je langzamerhand verdwijnen, die gaan op in de Russische bolsjewistische partijen en die laten eigenlijk steeds meer hun eisen vallen. De linker coalition heeft ook onderhandelingen gevoerd om toegelaten te mogen worden tot de derde internationale. Dus die werden echt als communisten ook gezien, maar ze weigerden om hun wat zo heette Palestinocentrisme op te geven. Ze bleven zeggen, luister eens, de positie van de Joden in Rusland blijft heel moeilijk en Palestina, dat moeten we niet uit het oog verliezen. En dat was eigenlijk de belangrijkste reden waarom ze niet toegelaten werden, want ze weigerden om dat punt te laten vallen en ze richtten hun eigen wereldorganisatie op. En ze bleven heel lang ook door de rest van de Palestijnen zeer wantrouwig bekeken worden, want ze waren ook zeer principieel, ze wilden niet meedoen aan de Joodse fondsen, die bedoeld waren voor de opbouw van Palestina, dat vonden ze maar burgerlijk. En ze bleven bijvoorbeeld tegen de landbouwcoöperaties in Palestina, de kibbutzen. Je zou eigenlijk kunnen zeggen dat zij de lijn van de oude Borghof voortzetten. En dat die van de nieuwe Borghof, dat werden de sociaal-democratische coalitionisten. En daarbij is ook heel belangrijk opnieuw de ontwikkeling die die partij doormaakte in Palestina. Want natuurlijk bij uitstek in Palestina werden de coalitionisten geconfronteerd met de problemen met de opbouw van zo'n land, met de protesten van de Arabische bevolking, met de Engelse beperkingen, het Engelse bewind, met hele praktische dingen en ook niet alleen met praktische, ook met ideologische zaken zoals Ben-Gurion, die een van de heel belangrijk is geworden in het socialistisch zionisme, maar ook al in de arbeidersbeweging in Palestina. Dat het beginsel van de Avoda Ivrit, en dat werd doorgezet. En dat is waarschijnlijk een van de meest bepalende oorzaken sowieso dat er later zoiets als een Joodse staat is gekomen. De Avoda Ivrit hield in dat Joodse kapitalisten, Joodse bedrijven in Palestina alleen Joden in dienst mochten nemen en moesten nemen. En dit om zich te beschermen tegen de veel goedkopere Palestijns-Arabische arbeidskrachten. Dat waren seizoensarbeiders die niet zeg maar vertrouwd waren al met een socialistische arbeidersbeweging en die voor hele lage lonen gingen werken. Terwijl de Joden die daar naartoe gingen vaak toch opgegroeid waren, tenminste die van het Joodse proletariaat, binnen de arbeidersbeweging en daar een strijd voerden en hoge lonen eisten. En als het ware om de Joodse economie veilig te stellen, maar ook om ervoor te zorgen dat de Joden gewoon aan het werk konden komen en niet van hun plaats gedrongen zouden worden door die goedkopere Palestijns-Arabische arbeidskrachten, werd dat principe ingevoerd. En dat ligt ten grondslag aan dat er in feite twee gescheiden economieën hebben kunnen ontstaan. Thank you. Ja, dat Joods-Socialistisch Verbond Kwalisien, wat in feite dus voortborduurde op de ideeën van Berghoff, in sociaal-democratische vorm en qua inhoud trouwens ook, zou uiteindelijk in Nederland in 1933 opgericht worden. Als je nou ziet dat het in 1906 al in Engeland werd opgericht en in 1909 in Argentinië en in 1919 in Berlijn, dan is dat dus heel erg laat. En dan vraag je je af hoe dat komt. Nou, en daar zijn een aantal redenen voor. En ik zal ook proberen om daar niet al te lang over te praten. Want we zijn nog steeds niet echt bij Palestijnen aangeland. Een van de redenen was Palestijnen en het Palestijnistische idee werd met name verspreid door de Oost-Joden. Al die immigranten die uit Oost- en Midden-Europa de wijde wereld introkken. In Nederland is die Oost-Joodse gemeenschap altijd klein gebleven. Verder, en dat is net zo belangrijk, hadden de Joden een heel vooraanstaande rol gespeeld binnen de socialistische beweging in Nederland. Ja, iedereen weet wel van de ANDB, de diamantbewerkers, die echt een voortrekkersfunctie hebben vervuld binnen die socialistische beweging. Ze waren binnen de SDAP ook heel erg sterk vertegenwoordigd. Dat Joodse proletariaat vanaf de eind vorige eeuw vervreemde die eigenlijk steeds meer van de religie. En nou goed, er was natuurlijk sowieso secularisatie aan de gang onder alle bevolkingsgroepen. En wat interessant was ook bij de Joden, was dat er een soort verstandshuwelijk gesloten werd door de Joodse geestelijkheid, door de rabbijnen, et cetera, en de bourgeoisie. En dat de rabbijnen het absoluut niet begrepen hadden op het socialisme, dat ze daar heel erg bang voor waren, dat ze ja, hun invloed zagen afnemen, maar niet alleen dat, ook de Joodse waarden en tradities, ja, dat ze die zagen verdwijnen, dat dat het einde zou betekenen van het Joodse volk, et cetera, et cetera. En dat ze vertegenwoordigers van de Joodse bourgeoisie, die vaak al lang helemaal niet meer zich aan de Joodse wetten hielden, dulden binnen de kerkbesturen en dat hij dus als het ware die twee groeperingen een soort deal sloten van wat betreft naar de bourgeoisie toe van jullie mogen daar blijven zitten, maar dan moeten jullie aan onze plannen meewerken, namelijk dat het Jodendom blijft bestaan en zoveel mogelijk wordt nageleefd. Nou, in dat licht gezien wordt het alleen maar nog logischer waarom dat Joodse proletariaat en ook de Joodse socialisten steeds meer van die religie vervreemden en zich ook afkeerden van van die religie trouwens vooral. Want je moet niet bedenken dat, dat boek van Selma Leijnsdorf, We hebben als mens geleefd, gaat daar ook over dat een breuk met de religie, een breuk met het Jodendom betekende. Want vaak gingen Joden toch met andere Joden om, woonden in dezelfde straten, hadden dezelfde beroepen, et cetera. Maar dat was iets anders dan je openstellen voor het idee van het nationale idee van Jood zijn en voor het oprichten van een Joodse staat. Dat stond ontzettend ver af voor die meeste Joodse socialisten. En zoals iemand dat gezegd heeft, dat wil ik wel even voorlezen. Een van de mensen heeft dat in een interview gezegd. Ik kreeg een opvoeding die, je kunt niet zeggen, niets met het Jodendom te maken had, maar waarin Jodendom geen rol speelde. Er was geen verschil tussen mensen. Er was geen verschil tussen landen. Er was maar één land. Dat was de hele aarde. Nou, een dergelijke opvatting stond natuurlijk haaks op het streven naar een Joods nationaal tehuis in Palestina. Nou was er nog een belangrijke factor in het geheel. Je had hier wel een zionistische organisatie, dat was de NZB, die bestaat ook nog steeds, de Nederlandse Zionistenbond, opgericht in 1899. En die streefde naar die nationale opbouw in Palestina, maar had werkelijk absoluut geen klassenstrijd in het vaandel staan. En het waren wel vrijdenkers die daarin zaten, die dus vaak niet meer religieus waren, maar politiek gesproken zaten de leden van de NZB in de liberale partijen, dus juist de tegenstanders waren ze van de socialisten. En ze waren afkomstig uit de bourgeoisie. En voor een heleboel Joodse socialisten en voor het Joodse proletariaat zou deelnemen of lid worden van de NZB betekenen in feite heulen met de bourgeoisie en was zonder meer af te wijzen. Thank you. Terwijl allerlei eerdere initiatieven in de jaren 20 mislukt waren om een socialistisch-zionistische groepering van de grond te krijgen in Nederland, lukte het wel in 1933. Waarom? Nou ja, als je het jaartal 1933 hoort, dan denk je natuurlijk onmiddellijk aan het Derde Rijk, aan Hitler, aan het nationaal-socialisme en het antisemitisme niet te vergeten. En interessant genoeg werd als factor, voordat het deze keer wel lukte, door de Paleo-Zionistische leiding een beetje ontkend dat dat een factor zou zijn. Eigenlijk net zoals het socialisme natuurlijk toch de nadruk probeert te leggen op positieve factoren, deden de Paleo-Zionisten dat ook. Zij vonden dat het belangrijkste factor voor de oprichting en ook de groei van Paleo-Zion was de positieve factor, namelijk die van de opbouw in Palestina. Die eindelijk meer op gang kwam in de jaren 30. Cynisch genoeg overigens, in de jaren 20 stagneerde de immigratie. In de jaren 30 kwamen al die Joodse vluchtelingen uit het Derde Rijk, uit Oostenrijk, et cetera, et cetera. Dat werd dus in Kumiori, dat blad van Paleo-Zion, werd de nadruk juist gelegd op die positieve factor, op dat Palestina eigenlijk het land was van het socialisme in de praktijk, het land van de kibbutzen, het land waar er ook concerten gegeven werden voor arbeiders, et cetera, et cetera. Nou, in de praktijk heeft het natuurlijk wel iets anders uitgezien. En mensen die ik geïnterviewd heb, die in die tijd lid waren van Paleo-Zion of van de jongerenorganisatie, die legden wel degelijk ook de nadruk, niet alleen, maar ook zeer sterk, op dat Derde Rijk en de dreiging die daarvan uitging. En er is bijvoorbeeld iemand die ik geïnterviewd heb, die het ook heel duidelijk aangaf als iets wat hij vertelde, waar hij op wees op zijn huisbezoeken, wanneer hij nieuwe leden probeerde te maken van het antisemitisme kan ook naar Nederland komen. Verder, hoewel het allemaal nogal ondergesneeuwd is, in de jaren 30 groeide ook het zogenaamde Joodse vraagstuk in Nederland. De Joden werden toch een beetje tot een probleem. Men praatte meer over de Joden. Wat was er allemaal aan de hand in dat Derde Rijk? Er waren nogal wat christelijke kranten, de Maasbode en de Standaard, die zeer dubieuze artikelen erover schreven. Je had natuurlijk de NSB en Mussert, die officieel antisemitisch werden, halverwege de jaren 30. En het vluchtelingenvraagstuk, de Joodse vluchtelingen die vanuit het Derde Rijk over de grens heen kwamen. En die men eigenlijk niet zo moest, met als argument de grote werkeloosheid in Nederland zelf. Kortom, het Joodse vraagstuk was ook in Nederland toegenomen, althans als achtergrondfactor. Verder is ook belangrijk geweest dat natuurlijk met het aan de macht komen van het nationaal socialisme, was voor een heleboel Joden, niet alleen natuurlijk voor Joden, een grote klap toegebracht aan dat totale vertrouwen wat er eigenlijk was in het socialisme. Het socialisme had het niet gehaald in Oostenrijk, ook niet in 1934. Ook dat zou als factor hebben meegespeeld dat er Joden waren die die keus maakten om die twee ideologieën te gaan combineren en een socialistisch Joods-Palestina een hele belangrijke zaak te gaan vinden. Verder wat ook meespeelde was solidariteit. Solidariteit met de Joodse vluchtelingen uit Duitsland. Maar ook al trouwens eerder met Oost-Joden die erop gewezen hadden hoe de toestanden waren in Rusland. Een laatste factor is, en dat is altijd de factor die het moeilijkst boven tafel te krijgen is, dat de Joodse socialisten binnen die socialistische beweging wel degelijk ook anders waren, vooral cultureel gezien. En dat een organisatie als Paleo-Zion aandacht hier aan besteden, dus niet alleen in hun blad, maar ook dat ze avonden organiseerden waarin die besteed werden aan Joodse denkers, waarin uitgelegd werd Joodse feestdagen. Wat hield dat eigenlijk in? Want een heleboel van die seculiere Joden waren daar al een tikkeltje van vervreemd. Of er werd aan de Joodse feestdagen een socialistisch-zionistische interpretatie gegeven. Bijvoorbeeld Pesach, de uittocht uit Egypte, de bevrijding uit de slavernij. Ja, de aanknopingspunt of de politieke invulling ligt voor de hand. Al die factoren tezamen die hebben ervoor gezorgd dat het van de grond kon komen deze keer. Waarbij natuurlijk zeer zeker dat Derde Rijk als katalysator gewerkt zou hebben. Thank you. opgericht eind september 1933. Heel veel mensen in de zaal. Veel tegenstanders ook, Joden die het helemaal niet zagen zitten. Er werden zo'n 90 mensen werden lid. In de loop van de tijd, in 7 jaar, dus tot de oorlog, zou het ledenbestand toenemen tot zo'n 500. Waar hield men zich mee bezig? Een heel belangrijk onderdeel was de propaganda, was meer leden zien te werven dan er waren. En vooral toch met het argument van een socialistisch Palestina, een socialistisch Joods Palestina. En een argument was daar je zelfbewustzijn ook als Jood uithalen. En er werden alle mogelijke argumenten, ook in Kumi-Ori, in hun blad aangevoerd. Een soort verleidingsstrategieën eigenlijk, die toegepast werden, vooral op de Joodse partijgenoten, dus partijgenoten uit de SDAP. Waarom ze nou toch niet in godsnaam voor dat socialistisch zionisme zouden kiezen? Want het was kosher, het was en socialistisch en het was voor de Joden. Men probeerde ook bijvoorbeeld in Kumi-Ori tot een herdefiniering van internationalisme te komen. Men zei van waar we voordien in geloofd hebben en wat niet klopt is het cosmopolitisme, het wereldburgerschap. Dat is achterhaald, dat kunnen we zien aan alle ellende, aan de volkeren die elkaar bestrijden, et cetera. Internationalisme is juist gezond in de zin van dat er verschillende naties moeten bestaan. En dat is niet tegen het socialisme. Er werden ook echte sociaal-democratische redeneringen gevolgd. In de zin van, we kunnen niet wachten tot het socialisme gevestigd is. We hebben baat bij veranderingen stap voor stap. En als jullie, Joodse partijgenoten van de SDAP, op huisbezoek gaan, dan zeggen jullie ook niet, kameraden, wacht nog maar een tijdje, want dan komt het wel goed. Nee, dan moeten er stap voor stap moet je dingen kunnen aanwijzen die verbeteren. Dat waren allerlei elementen uit die propaganda. Er werden ook cursussen gegeven voor de leden. Er werden weekends georganiseerd. Er werd natuurlijk ontzettend veel vergaderd. Het was gewoon een organisatie. Het blad was heel belangrijk. De Joodse fondsen die geld inzamelden voor die opbouw in Palestina. Daar had je onder andere het Joods Nationaal Fonds. En dat was eigenlijk ook een troetelkindje. Want het Joods Nationaal Fonds, daar werd grond door opgekocht dat in eigendom kwam van het Joodse volk als zodanig. En dat werd dus aangevoerd dat een instrument was van het volk zelf en tegen het privé-initiatief en tegen het privébezit. Dat waren allemaal elementen uit die propaganda. En het is ook heel belangrijk dat het lidmaatschap van de SDAP, zodanig voelde men zich verbonden met die SDAP, was verplicht om lid te kunnen worden van Twaalf Zion. Zo, mensen uit de OSP, communisten, waren niet welkom. Niet zo vreemd overigens, want die communisten zagen natuurlijk absoluut geen hel in een Joodse staat. Die hielden zich, zoals een van de geïnterviewden zei, alleen maar met Rusland bezig. En die vonden het antisemitisme alleen maar een uitwas van het kapitalisme. Bij de SDAP lag dat anders. In eerste instantie werd er in het Volk, het Sociaal-Democratisch Dagblad, of hoe het ook precies heette, werd ook in die trant over het antisemitisme geschreven. Hè, het socialisme van de domoren en als een uitwas inderdaad van het kapitalisme. Maar naarmate dat nationaalsocialisme bij de buren rechts aan de macht bleef, ging men inzien dat er wel wat meer dan dat aan de hand was. En ging men het antisemitisme ook meer als een wereldbeschouwing beschouwen. En ging men het zionisme ook meer serieus nemen. Erkende men dan dat de minderheidspositie van de Joden zeer beslissend was. En dat in die zin het Joods Nationaal Tehuis in Palestina wel degelijk een nastrevenswaardige zaak was. Nou moet je daarnaast beseffen dat dat was allemaal wel serieus en aan de andere kant, grappig genoeg, was het gratuit. Want dat sionisme werd eigenlijk niet toch zo van toepassing geacht op de Nederlandse Joden. De Nederlandse Joden werden niet zozeer als minderheidsgroep gezien, maar toch nog steeds als deel van die socialistische beweging. Antisemitisme in Nederland werd niet als een groot probleem ervaren, et cetera, et cetera. Poisson zelf voelde zich, zoals gezegd, zeer loyaal ten opzichte van de SDAP. wist ook dat daar de leden vandaan moesten komen. En de SDAP op haar beurt, die stond welwillend tegenover de SDAP, tegenover Paulusion, maar toch ook wel weer met de nodige distantie. En dat is ook wel wat verschillende geïnterviewden gezegd hebben. Het stond ook wel ver van ze af. Het was niet echt een belangrijke factor. Een van de punten waarop je zou kunnen toetsen hoe socialistisch binnen de Nederlandse Paulusion die synthese van Borreghoff nou bleef, is om te kijken van hoe schreven ze nou over de Arabische kwestie. En trouwens niet alleen in Nederland, maar overal natuurlijk binnen de zionistische beweging. Nou, wat interessant is dat enerzijds wordt er geschreven en werd er ook gedacht dat de Arabische fellahin, de landarbeiders, ook onderdrukt waren en dat wat er moest gebeuren in Palestina, dat het een gezamenlijke klassenstrijd was van het Arabisch en het Joods proletariaat tegen de Engelse imperialisten, het mandaatland dus, die hadden daar de macht, tegen de Arabische grootgrondbezitters en tegen het Joodse kapitaal, tegen de Joodse plantagebezitters, et cetera, et cetera. Wat ook gezegd werd, was dat de materiële vooruitgang een factor zou zijn die de Arabische fellahin zou verzoenen met de Joodse kolonisatie. En dat is eigenlijk heel verwonderlijk, als je tenminste ervan uitgaat dat de Palestijnse Arabische bevolking daar ook wilde leven als volk of als etnische groep. Omdat materiële vooruitgang, dat hadden de Joden nou juist zelf ook ontdekt, was niet het enige in het leven. En in feite waren eigenlijk, daar komt het toch op neer, waren niet alleen de Zionisten, maar ook de socialistische Zionisten gedwongen om door het feit wat zij daar wilden verwezenlijken, een veilige haven voor Joden, een land voor Joden waar ze eindelijk niet vervolgd zouden worden, hun ogen te sluiten voor het feit dat, als het ware, trouwens ook gedeeltelijk als reactie op dat Zionisme in Palestina, er een nationale identiteit steeds meer en een nationale bevrijdingsbeweging op gang kwam van de kant van de plaatselijke Arabische bevolking daar. En er kwam geen gemeenschappelijke klassenstrijd tot stand. Er waren wel kleine initiatieven, er waren wat aanzetten tot gemeenschappelijke vakbonden. Maar de belangen, de belangenverschillen, waren veel te groot. En in 1936 brak de Arabische opstand uit. In feite in eerste instantie bedoeld tegen de Engelse overheersing, maar in tweede instantie ook tegen de kolonisatie van de Zionisten. En dat wekt alleen maar eigenlijk ontzettend veel verontwaardiging, ook in Nederland, ook aan de zionistische kant. En dan zie je elke keer dat wat voor de eigen groep gezien werd, namelijk de nationale belangen en zoiets als zelfbevrijding, et cetera, dat er niet in werd geloofd dat ook de Palestijnse Arabieren nationale belangen hadden, maar dat, en het is niet helemaal verwonderlijk, dat de Arabische verhoudingen daar waren feodaal. En hoe men het zag was dat de Arabische grootgrondbezitters het landproletariaat voor hun eigen karretje spanden en dat het Arabische proletariaat zich liet meeslepen en zeg maar in die zuivere nationale belangenstrijd maar niet mee wilde doen aan de socialistische gezamenlijke klassenstrijd. En dat was een soort blind spot ook van de socialistische Zionisten. En je kunt gewoon stellen dat ze die blind spot hebben ze waarschijnlijk nodig gehad om hun eigen belangen daar door te zetten. En je ziet ten aanzien van die hele Arabische kwestie, zie je dat ook op dat punt die verschuiving van klasse naar natie plaatsvindt. En dat gezegd wordt, en dat vond ik zelf een hele mooie, hele duidelijke uitspraak. Wij zijn niet gekomen om anderen te verlossen, maar om onszelf te bevrijden. En er is constant een spanning tussen die behoefte aan solidariteit en dat verschil in belangen, maar ook het verschil in cultuur. En niet te vergeten, een westerse superioriteitsbesef. Van wij zijn socialistisch en daarom alleen al zijn we vooruitstrevend. Wij beheersen westerse moderne technieken, op wat voor gebied dan ook. En dat is alleen maar goed voor die anderen. En dat is een ontzettende spanning die ook geen uitweg heeft gevonden. Versterkt door het feit dat de Europese situatie steeds meer verslechterde. Dat ook de Palestijnse Arabieren niet open stonden voor wat voor compromis dan ook. En daarbij moet je dan ook beseffen dat in de SDAP in feite precies hetzelfde standpunt werd ingenomen. Dat men daar ook volledig vanuit westerse maatstaven dacht. En dat iemand als De Rode, dat was een journalist die in het Volk schreef, dat hij ook over Oosters feodale toestanden schreef, refererend aan de Arabieren. En dat het de Joden waren die welvaart naar het land hadden gebracht en dat die dus recht van spreken hadden. Over de confrontatie met het socialisme, of hoe socialistisch bleef die synthese nou, dat geldt net zo goed de andere kant toe, naar dat er ook een confrontatie plaatsvond met het burgerlijk zionisme, namelijk het burgerlijk zionisme van de Nederlandse Zionistenbond, van de NZB. En er was de eerste jaren vanaf het bestaan, trouwens al voor de oprichting, maar zeker vanaf de oprichting was er een ontzettende strijd en geruzie tussen Plan Zion en de NZB. Plan Zion wilde wel samenwerking, maar op eigen voorwaarden. En de NZB wilde aansluiting, maar alleen maar op haar voorwaarden. En op twee punten wilde eigenlijk de Plan Zion erkenning. En dat was op het punt van de klassenstrijd, dat wilden ze serieus genomen hebben. En op het punt van het socialistisch pionierschap. Dus degene die daar echt expliciet aan de socialistische opbouw van Palestina wilde gaan werken. En dat de NZB had daar totaal geen belangstelling voor. Wat de NZB wilde was een meerderheid, een Joodse meerderheid in Palestina. En verder niet zeuren over hoe die maatschappij eruit moet komen te zien. Maar eerder een voorkeur voor het politieke centrum en voor het particulier initiatief. Nou, wat interessant is dat je ziet, in 1935 komt het uiteindelijk toch tot een aansluiting. Tot die tijd heeft een zekere Bernstein de scepter gevoerd bij de NZB. En die ging eigenlijk voor Plan Zion als de jackal van de NZB fungeren. Die was zeer conservatief tegenover hem. En ook nadat hij voorzitter af was, bleef hij zich profileren, want hij bleef schrijven in het blad van de NZB. Hij was eigenlijk het prototype van de conservatieve zionist die niets van klassenstrijd wilde weten, die de socialistische kibbutzen onbelangrijk vond, die vond dat je gewoon efficiënt moest investeren, et cetera, et cetera. Later werd misschien nog wel een enkeling bekende Abel Herzberg werd voorzitter van de NZB. En die was veel meer een liberaal. Die vond weliswaar ook de nationale opbouw belangrijker dan de klassenstrijd of het klasse-element. Maar die was liberaler en in die zin hij was ook een persoonlijke vriend van nogal wat Palestijnen. Hij stelde zich niet zo strak op. En hij stond eigenlijk symbool voor een steeds makkelijker wordende samenwerking tussen een liberale tendens binnen de NZB en een sociaal-democratische tendens binnen Plan Zion. En dat was een samenwerking die in feite steeds beter ging lopen tot de oorlog. Kortom, Bernstein als de jackal en Herzberg als de hyde van het zionisme van de NZB. En dat was eigenlijk voor Wallace Zion heel voordelig. Want tegen Bernstein kon Wallace Zion zich blijven profileren. Juist op dat klassenstrijdprincipe en op de socialistische opbouw in Palestina. En met Herzberg was het goed samenwerken aan een gezamenlijk doel, namelijk een Joods Palestina. Juist uitvoerig over socialisme en zionisme gehad, maar ik wil ook weer terugkeren bij het jodendom. In feite zou je kunnen stellen dat die Nederlandse Palestinisten vier identiteiten aan elkaar probeerden te rijgen tot een harmonisch geheel. Ze waren Jood, ze waren Nederlander, ze waren socialist en ze waren zionist. Dat Jood en Nederlander zijn speelde bijvoorbeeld een grote rol in de oppositie van de radicaal zionisten. Nou, het woord zegt het al, die wilden het zionisme radicaler beleven en in praktijk brengen dan hoe ze dat gerealiseerd zagen bij alle gevestigde zionistische organisaties, of het nou de burgerlijke waren of de socialistische. De radicaal zionisten zeiden, wat al dat gepraat over Palestina, je moet er naartoe gaan. Men ging ook wel, maar het waren er niet zoveel die gingen. Ze zeiden dat moet een prioriteit zijn. Niet alleen maar praten, maar je gaat er naartoe en je bouwt dat land op. Ze zeiden ook, en dat ging heel erg ver, zeker voor die Nederlandse Joden, of ze nou zionist waren of niet, die zich zo geworteld voelden in Nederland en in de socialistische beweging. De radicaal zionisten zeiden, we zijn Jood, we zijn geen Nederlander. We horen niet tot twee volken, we horen tot één. En ze vonden dat er te veel prioriteit werd gegeven aan de politiek en te weinig aan de Joodse cultuur, te weinig aan de spirituele erfenis, etc. Dit was maar een minderheid radicalisten, die hebben het onderspit gedolven. Zeer zeker is het zo dat, en dat is het moeilijkst altijd om dat heel precies uit te kunnen drukken, maar dat Jodendom, of die emotionele beleving wat het was om als Joods kind toch vaak nog opgegroeid te zijn in een Joods gezin met de gewoontes die gedeeltelijk verwaterd waren, maar gedeeltelijk niet. Vrijdagavond toch nog steeds lekker eten en andere tradities. Dat die emotionele belevenis en die emotionele erfenis van het Jodendom ook zeer zeker een factor is geweest binnen Wallace Zion. Er is bijvoorbeeld een echtpaar geweest die ik geïnterviewd heb. Die zijn binnen de AJC, dus de jeugdbeweging van de SDAP, daar was een groepsleider, dat was een Jood. En via hem kwamen ze in aanraking met Joodse volksverhalen. En ook met Joodse liedjes. En ze gingen zingen, ze gingen voorstellingen geven, of optredens verzorgen zelf. Zowel binnen de SDAP, de AJC, als ook Wallace Zion. En ze zeiden ook met trots dat voor hun Hitler niet de aanleiding was geweest om lid te worden van Wallace Zion. En toen ik zei, ja maar dat was toch heel cultureel gericht wat jullie deden. Toen zeiden ze echt zeer verontwaardigd, natuurlijk niet, dat het een vloeit uit het andere voort. We waren bezig met zingen, maar daarna hadden we het ook over die pogroms in Rusland en wat de Joden aan onrecht wordt aangedaan. Er waren ook mensen die ik geïnterviewd heb, die waren opgegroeid in Joodse weeshuizen. En als ze het hadden over hun keuze voor Wallace Zion, voor het zionisme, om het zionisme zeg maar te integreren in het socialisme, dan refereerden ze ook aan dat weeshuis. En dan zeiden ze van, ik had Joods gevoel, of mijn oude Joodse gevoel kwam boven. En het is ook interessant om nog even een citaat van Sander Wolf aan te halen. Sander Wolf, een van de voormannen van Wallace Zion, maar trouwens ook van de SDAP en later zelfs nog van de PvdA, die schreef over eenheid van wetenschap en Joods gevoel, eenheid van Marxisme en Zionisme. Hij had het idee dat het Marxistisch denken zich moest verbinden met het Joods gevoelsleven. En dan zie je ook dat het Palestinisme kan je niet alleen opvatten als een politieke en ideologische stellingname, maar ook als een mogelijkheid voor Joden die seculier waren, niet religieus, die links waren, om aan die emoties en om aan die culturele erfenis ook, om daar een uitlaatklep voor te vinden, om daar iets mee te doen. Ja, uiteindelijk, het was allemaal niet zo mooi in Nederland. Aan het eind van die 30e jaren, met dat hele vluchtelingenvraagstuk, nam het isolement van de Nederlandse Joodse bevolking toe. En ook van de Zionisten. Het is bijvoorbeeld kenmerkend dat bij het zesde lustrum van de Nederlandse Zionistische Studentenorganisatie in 1938 alle senaten en studentenverenigingen bericht van verhindering stuurden. En in het verslag van de viering van het 40-jarige jubileum van de NZB, daar werd ook geen melding gemaakt van de aanwezigheid van prominente niet-Joodse gasten. Het was eigenlijk alleen de VARA die dat isolement probeerde tegen te gaan. En deze arbeidersomroep, zoals die heette, stelde in de jaren 30 juist wel regelmatig haar microfoon aan de NZB ter beschikking. In de laatste Kumi-ori, het blad van Planasian, werd een meeting aangekondigd die door de Amsterdamse afdeling van de NZB gezamenlijk zou worden belegd. Na de mededeling, zo stond er in het blad te lezen, omtrent de bijeenkomst kon er nog niet geleverd worden. Maar het woord zou gevoerd worden door de drie verschillende groeperingen. De religieuze zionisten, de algemene, oftewel de burgerlijke zionisten, en de Poane zionisten. En de meeting was gepland op 6 mei 1940. Het berichtje sloot af met: men houde deze avond vrij. In dezelfde Kumi-ori was een fragment opgenomen uit de Rabbi van Bacharach van Heinrich Heine. Onder het fragment stond: wordt vervolgd. Er zou echter geen Kumi-ori meer verschijnen met het verslag over de bijeenkomst van 6 mei, nog met het vervolg van Heine's proza. Kumi-ori ging op in de Joodse Wachter. Het laatste nummer van het maandorgaan van het Joodsocialistisch Verbond Planasion was voor het eerst in gedrukte in plaats van gestencelde vorm verschenen en droeg zo, wrang genoeg, de verwachting in zich van een nieuwe start. De Duitse invasie besliste anders.